Welk verhaal schuilt er achter de bekende Nederlandse merknamen? Naamexpert Floris Hulsman weet het te achterhalen in de zogenaamde podcast.
Dit is weer de zogenaamde podcast. En ik ga op zoek naar het verhaal achter bekende merknamen. Ik in dit geval is Floris Hulsman, naamexpert bij Namarama. Deze keer in gesprek met Marijn Everaerts. Geweldige kerel, want hij heeft het merk Dopper bedacht. Hij is er zelf niet helemaal zeker van of hij de bedenker is. Daar vertelt hij ook over. En hij heeft een fantastisch product wat nu de hele wereld over gaat. Een fles. Hoe kom je erop? Nou, daar gaan we het dus over hebben. Ook over die naam en de plannen die Marijn verder nog heeft. En dat zijn mooie plannen.
Welkom bij de zogenaamde podcast met Floris Hulsman.
Marijn, wanneer had jij het idee om een fles op de markt te gaan brengen?
Het idee is eigenlijk niet met een fles begonnen, maar met een initiatief. En dat is eind 2009 geweest, in oktober na eind september, op een hele mooie Indian Summer Day. Dat ik op het strand was en daar bergen met plastic de zee in zag gaan. En daar was dus in eerste instantie een initiatief aan voorafgaan voordat er een fles kwam. Om met plastic afval, tenminste aandacht te vragen voor het probleem plastic afval. En later dacht ik van ja, ik kan wel roepen dat het allemaal mis is. Maar misschien moet ik ook met een oplossing komen. En toen heb ik bedacht van er moet gewoon een fles zijn. De ideale fles voor kraanwater, zo was de tagline.
De ideale fles voor kraanwater, dat is dan uiteindelijk Dopper geworden. En wat je denkt gewoon, ja, een fles is een fles. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar dit is natuurlijk uitgegroeid tot iets heel bijzonders. Dus je hebt het idee van, ja, er moet een fles komen. Maar hoe gaat dat dan verder? Wat gebeurde er toen?
Met het initiatief kwam ik bij de Harlem Legacy. Daar was ik onderdeel van een clubje ondernemers. En elke dinsdag aten we daar samen lunch. En dan riep iemand dus wat, een goed idee, en als een soort pitch. En ik riep van, volgens mij moeten we van de petfles af. En iedereen stond op de tafel te juichen. Goed idee. En we waren daar met 25 ondernemers en er waren heel veel disciplines. Dus het was mooi dat je er ook van verschillende mensen verschillende reacties kreeg. Waaronder ook de reactie van, ik wil wel een fles maken, riep een industrieel ontwerper die daar zat. En we zijn voortvarend te werk gegaan. We hebben samen een fles gemaakt, of hij heeft de voorzet gegeven. Alleen het was een hele lelijke fles, helaas. Dat vond hij zelf ook. Of dat was een fles, een bidon. Dat zeg ik een beetje oneerbiedig. Maar ik wist zeker dat als je iets wil veranderen, dan moet je dat doen door mooie dingen. Of door iets wat appealing is. En iets wat je koestert en bij wil houden. En als het een Nike bidon is, of een Adidas fles of iets. Ja, dan gooi je dat in de hoek en dan ligt hij daar weg te rotten. En dan daarna pak je weer een ander. Dus ik denk, dat moet een design fles worden. En,
kijk. Dus dat was dan de volgende stap van hoe maak ik een fles design?
Ja, nou ja, die designer die dus onderdeel was van die hub van de ondernemers, die had het niet in zich. Niet dat hij het niet in zich heeft, maar dat was net even niet zo goed gelukt. Dus toen zei hij zelf van eigenlijk moeten we gewoon de Nederlandse creatieve geest vragen om dat te doen. Want Dutch design is world famous. Er zijn vast creatievelingen die daarover nagedacht hebben. En dat was eigenlijk het begin van een ontwerpwedstrijd. Die hebben we ingeschreven en die is in Nederland, België en Duitsland op de een of andere manier op de radar gekomen. Of niet op de een of andere manier. We hebben een flashmob georganiseerd begin 2010.
Kijk, flashmobs.
Ja, dat was toen heel erg in en hip. Mooi. Wel jammer dat je het nu steeds minder ziet, want het is echt heel leuk om er mee te doen of er naar te kijken. Dat hebben we gedaan in Utrecht, Amsterdam en in Haarlem. Op dezelfde dag, op 3 januari 2010. En er zijn meer dan 500 mensen hebben daar meegedaan. En ook veel kranten en radiostations hebben er ook aandacht aan gegeven. En zo heeft het zich eigenlijk verspreid. En op Wereldwaterdag 22 maart hebben we het winnende ontwerp gelanceerd. We hebben ongeveer 100 ontwerpen binnengekregen, waarvan er eigenlijk maar iets van 10 soort van bruikbaar waren. En we gaan al een beetje richting de naam. De naam was er al, voordat de fles er was.
Oké, dat moet je me even uitleggen. Want meestal is er eerst een idee en dan wordt er heel hard nagedacht over hoe we daar een naam aan geven. Ja. Maar hier ging het dus andersom.
Ja, het ging wel soorten van hand in hand. Maar bij een van de brainstormers was het ook zo van, oké, er moet een fles komen. Dat stond op het bord. Maar goed, als je een fles hebt, dan moet er ook een naam komen. Of als je een initiatief hebt. En wat mij opviel aan de wereld van petflesgebruikers, is dat de petfles eigenlijk werd gebruikt als een soort tool om je bezig te houden. Ik heb vroeger gerookt, ik heb shakies gerold of Marlboro pakjes opengemaakt. En dan rolde ik altijd dat Marlboro, dat spul, dat plastic, dat rolde ik op elke keer op een bepaalde manier op.
Ja.
En dat zag ik ook gebeuren met petflessen. Dus mensen gebruiken eigenlijk de petfles als een soort van, ja, het is onderdeel van jezelf. En ja, je gebruikt dat. En
wat een beetje op... een soort spinner, hè, ja. Dat je iets in je handen moet hebben.
Ja, om iets te doen beweegt, te hebben.
Een beetje kan draaien.
Ja, en er gebeurde iets verbazingwekkends toen ik dat ging observeren. Is dat ik zag mensen dus de petflessen nemen en het dopje eraf draaien. Waren meestal in gesprek. En op de een of andere manier beweegt dat dan. Dat kun je nu niet zien bij een podcast. Maar je beweegt je arm een beetje met een dopje in de ene hand. En de fles in de andere hand. En dat is gewoon, dat is onderdeel van je identiteit.
Ja.
En de een die doet het zo. En de ander doet het wat stoerder.
Ja, en je hebt geen whiskyfles in je handen. Maar, en geen bier. Maar het is ook duidelijk dan een waterfles.
En wat heel grappig was.
Je ziet er meteen heel gezond uit dan.
Ja, je hoort er. Ja, je bent bij en je dehydrates yourself. Je hydrates yourself. Heel belangrijk om altijd water bij je te hebben. En dat viel me ook altijd op. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Nee, je hebt een 3 glazen water per dag volgens mij genoeg. Maar je droogt uit tussen Eindhoven en Maastricht. Dus altijd waterfles bij je. Maar wat me ook voor opviel, en dat gebeurt nu ook, is dat ik tijdens het gesprek gewoon de dop eigenlijk weer op de fles draai.
Zonder een slok genomen te hebben.
Zonder een slok genomen. En dan was het heel mooi om te zien dat af en toe was hij bijna bij de mond. En dan ging hij toch weer weg. Vond ik iets magisch.
Ja.
Dus er zat iets in het dopje. En ik denk, ja, wat is er nou? Dat is dus een habit. En ook al die flesjes hebben ook ribbeltjes aan de zijkant. Dus het moet fijn, het moet iets fijns aanvoelen. Een gladde fles, die bestaat niet. Want dan, die verkopen we blijkbaar niet.
Nee.
Dus het woord dop stond heel vaak op dat schoolbord. Daar in die oude school bij de Harlem Legacy. En dat is eigenlijk het begin geworden van het woord dopper. En dat is diezelfde dag ook bedacht. Hè? Dat dopje stond overal op dat ding. En iemand, ik weet nog steeds niet wie. Mensen zeggen dat ik het heb gezegd, maar volgens mij niet. Er stond dus het woord onder andere dopper. En er zat een andere, een illustrator zat er ook aan tafel. En die is gelijk tijdens die brainstorm schetsen gaan maken. En aan het eind hadden we dus, nou, de naam was nog niet zeker, maar er stond en het woord dopper. En zij had al een begin, die zag die R van die dopper en denkt, ah, dat is een soort kraantje, kraanwater.
Ja. Yeah.
En zo zijn er eigenlijk een paar dingen bij elkaar gekomen. Dus het R'tje is een kraan met een druppel eraan.
Ja. Yeah.
Dat is de R. En DOP, dop, is de magische dop. Die niet alleen op en af het flesje ging. Maar wat eigenlijk ook een grote handicap was bij veel flessen, duurzame flessen. Is dat er alleen maar een dop op zat. En je dan de fles niet goed kon schoonmaken.
Dat heb je bij een bidon, heb je dat eigenlijk wel. Dat,
ja, de grote opening.
Maar ja. Er zit wel een heel lelijk dopje eigenlijk op. Zo'n heel afgekloven zuignapjes erop inderdaad.
Ja. Ja, en je hebt ook best wel veel duurzame flessen. Zik is daar één van. Niks te nadenken van Zik. Het is een fles die eindeloos meegaat. Dus supergoed. Maar dan krijg je dan tools bij om het dan van binnen schoon te maken.
Ja.
En je ziet niet eens of je het goed schoonmaakt. Dus nou goed, zo kwamen alle dopjes eigenlijk bij elkaar. Dus de vraag was bij de ontwerpwedstrijd. Maak de meest ideale fles voor kraanwater. Hij heet dopper. En verder was er geen vraag. Het moet duurzaam zijn. En daar is uiteindelijk dan de dopper uitgekomen. Zoals hij nu hier op tafel staat.
Ja. En was voor de mensen die hem niet kennen, de dop is ook echt heel erg aanwezig. En is dan ook weer echt een soort voetje.
Ja.
Je kan er een soort glaasje van maken.
Ja, ja, nu dus de naam was er en de vraag was er voor de ontwerpwedstrijd, maar er was nog geen fles.
Ja.
Dus we hebben die vraag uitgezet. En de dopper die dus gewonnen heeft, of de fles die gewonnen heeft, is de dopper geworden. En het mooie van Rinke van Remortel heeft het ontworpen. Een Zeeuw en alumni van de TU Delft. Als je de dopper omdraait, dan fungeert eigenlijk de dop als een voetje. En de kelk eigenlijk als een soort podium. En wat hij dus bij het ontwerp schreef, wil eigenlijk water op een voetstuk zetten. Kraanwater op een voetstuk zetten.
Mooi.
Dus dat, zo kwamen er echt heel veel mooie dingen. Ik krijg nog kippenvel als ik het, toen ik het las ook, maar ja, nu weer. Dan denk ik, het was zo mooi over nagedacht. En ja, werd het model ietsje aangepast. Maar uiteindelijk is daar een hele iconisch ontwerp uit voortgekomen. Waarin ook alle verhoudingen kloppen. Want
ja.
Dat is bij dus het vorige ontwerp was het niet zo. En bij heel veel andere flessen die ik in de wereld zie, denk ik ook, ja, het klopt net niet.
Dat luistert heel nauw.
Ja.
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 En dan heb je dus een ontwerp in handen. Dan krijg je allemaal volgende stappen. Het moet gemaakt worden. Het moet misschien gepatenteerd worden. Ik denk bijna van... Een fles op de markt brengen, dat kan toch iedereen? Straks staat er een Chinese fabriek dat allemaal dagelijks gewoon te draaien. Hoe gaat dat dan verder?
Nou, dat was nog best wel een lastig proces, want er was een hele mooie fles, maar dus nog geen producent. Nou, ik kom uit de evenementenbranche en in de evenementenbranche dan bel je inderdaad China en dan krijg je 5000 petjes of whatever je maar wil. Custom made met een naam erop. Dus ik denk, zo moeilijk kan het niet zijn. Ik wilde het wel in Nederland houden. Maar goed, die zoektocht naar een goede producent die een duurzame waterfles maakte, hier was behoorlijk lastig. Maar Rinke werkte bij VDL, dat is een Van der Leegte, een grote, ja, die heeft verschillende fabrieken gemaakt, onder andere de Minis ook in Nederland. En die hadden dus ook matrijzen die dus deze mooie dopper konden maken, gelukkig. Mm-hmm. Al zeiden ze, ik ben naar meerdere fabrieken geweest daarvoor, iets van 5, 6 of zo. En uiteindelijk kwamen we bij VDL en zeiden, we kunnen het maken. En toen een week later belden ze op, nee maar heen, sorry, we kunnen het toch niet maken. Jeetje. En toen hadden ze dus een voorstel gemaakt voor een ander ontwerp. Ja, ik zeg, het ontwerp bestaat al, dus je kan nu niet een ander ontwerp gaan maken. Nog niet echt beseffende dat het ook een iconisch ontwerp was, maar ik denk, ja, ik kan nu niet iets anders aan gaan bieden. En dus toen zijn we met de fabriek, ik zei, nou goed, het is zoals het is. Ik zei, maar alsjeblieft, of tenminste een week later belde ze, ik zei, zou je toch nog één keer willen proberen over na te denken? En volgens mij, ik weet niet, die man was op vakantie en die had blijkbaar door de bomen in het bos een briljant idee gekregen. Ik dacht, oh, als ik het zo maak, dan het wordt spuitgietproces is het, dan werkt het met alle matrijzen samen.
Okay.
Maar het is wel op volledig eigen risico.
Wat dus, gaat het eigen risico
in? Nou ja, we gaan een fles maken, maar we weten niet of het lukt om hem te maken. En we weten ook niet of die waterdicht wordt. Dat kunnen we gewoon van tevoren niet beloven. En ik dacht, ik ben iets van een paar duizend euro kwijt, dan maken ze een flesje. Maar dat was meer dan 100.000 euro. Dus het risico, het eigen risico, was behoorlijk groot. Maar het ontwerp was zo goed. En ook omdat Rinke, industrieel ontwerp, die heeft gewoon meegetekend en meegedacht de hele tijd. Had ik er zoveel vertrouwen in dat ik denk, ja oké, okay, ik kan of over een tijdje een huis ervan kopen. Want ik had een erfenis gekregen. En dat was niet het volledige bedrag overigens, dat was een deel van het bedrag.
Ja.
Maar ik kan ook met dat deel van het bedrag en mijn ouders en vrienden overhalen om mee te investeren. En dan hiervoor te gaan. Dus ja. Dat risico te nemen om iets neer te zetten.
Maar daar moet je er dus echt in geloven.
Ja.
En verwees je dan ook de hele tijd naar die naam van Dopper? Hè? Dat je dan kon je, dan heb je iets in handen eigenlijk met zo'n naam.
Nou ja, het logo en de naam die lekker klinkt, lekker resoneert, die heeft denk ik ook meegeholpen aan het succes en dat mensen erin in geloven.
Ja.
En het mooie is ook dat het niet een bestaand woord was, moet ik zeggen, in Nederland in ieder geval.
Want je had geen moeite om het te registreren. Het klinkt bijna als een heel gewoon woord.
Nee, er waren wel andere dingen die ook Dopper heten in de wereld. Maar die hadden totaal geen relatie tot een waterfles. En dan mag je dat gewoon registreren.
Geweldig.
In België is het trouwens volgens mij het enige land waar het wat betekent. En in andere landen heette iets Dopper.
Ja.
Een fabriek of een speelgoed iets. Maar in België betekent het steuntrekker. Dus dat is wel, je bent aan het dopperen als je geld van de overheid krijgt zonder daar echt iets voor je best voor te doen. Dus ik dacht ook, België is het land wat we zeker niet moeten benaderen om markten te veroveren. Ja. Maar België is een van onze best lopende landen op dit moment. Dus dat is wel heel grappig.
Ja, dan vraag
maar goed,
je,
bij hun resoneert het dus anders dan bij ons.
Dan hoor je dat, misschien betekent het al geen eens meer dat. Hè? Is het nog iets van vroeger of uit andere
tijden? Nou, het wordt nog wel gebruikt.
Ja. Oké, okay, ja. Okay, dat weet je wel.
Ja.
En hoe zagen die eerste flessen eruit dan?
Van de buitenkant exact hetzelfde als dat ze er nu uitzien. Alleen het binnenwerk en trouwens inmiddels ook het materiaal is meer dan 100% of is 100% veranderd dan nu. Het idee was om zonder afsluitbare ringen te werken. Omdat we met zachte en hardere materialen werken. Net als een colafles of een petfles. Die lekken ook niet.
Yeah.
Dus het was goed bedacht. Alleen die uitwerking heeft tot op de dag van vandaag bij ons niet gewerkt. En wat we zeker willen weten dat die helemaal watertight is, zoals dat heet, hebben we er ringen in gezet. Maar goed, het had ook te maken met, ik wilde de meest duurzame fles maken. En hoe meer materialen je aan een fles toevoegt, hoe lastig het is met recyclen. Maar goed, daar hebben we ook over nagedacht in het proces. Dus dat is ook getackled.
Yeah.
Maar dat was wel een van de redenen om geen extra materiaal toe te voegen, zoals ringen bijvoorbeeld.
Oké, okay. En was het meteen in een kleur of meerdere kleuren?
Blauw was de kleur van water. Dus ik denk dat paste bij. Maar van origine was het eigenlijk het idee om een stalen fles te maken. In het kader van de duurzaamheid gaat dat vele malen langer mee.
Ja.
En staal kun je 100% recyclen. En met plastic nu wel. Maar toen, 12 jaar geleden, is dat nog niet zo eenvoudig. Dus daarom wilden we eigenlijk voor een staal exemplaar gaan. Maar daar kwam ik uit bij een Nederlandse fabriek op €75 extra investering per fles. Om,
75 euro?
Ja, en echt een paar meer, ik geloof iets van 500.000 aan investeringen in robots
yeah.
en machinerie. Maar goed, dus uiteindelijk is die stalen fles wel gekomen, maar dan een paar jaar later. Waarin we ook wisten wat we moesten, hoe dat dan het proces werkte.
Ja, en nou, dan gaan we wat verder vooruit in de tijd. Je vertelde me net een kantoor in New York.
Ja.
Wat gebeurt daar nou? Je hebt de wereld veroverd.
Nou ja, op Facebook wel, maar in real life niet. Nee, mijn idee was vrijwel vanaf het begin. Het is een wereldwijd probleem. Dus dat moet je ook wereldwijd aanpakken. Dus ik had bedacht, op 8 plekken in de wereld hebben een ambassade. En op die manier kun je de wereld omarmen. En van alle kanten je boodschap uitzenden.
Ja, even heel kort, hoe begin je een ambassade? Je reist er gewoon heen en ja. je wijst iemand aan?
Nou, dit is echt het beste advies, om vestigingen te beginnen. Ik had wereldsteden op mijn kaart gezet, waar ik nog nooit geweest was. En ik denk dat zijn de steden om te beginnen, want dan zit ik op elk werelddeel. Dus San Francisco, Hongkong, Sydney, Australia. Nou, ga zo maar door. Maar goed, we zijn dus uiteindelijk hebben we ook onder andere vestigd gehad. Letterlijk in Hongkong en in Rio de Janeiro en in San Francisco. En die hebben allemaal moeten sluiten. Omdat het gewoon, we waren meer bezig met investeren in de vestigingen zelf. Dan in het verspreiden van onze boodschap. En dat, daar is het mij om te doen. Niet om vestigingen te openen en doppers te verkopen. Maar om zoveel mogelijk impact te maken. Dus dat was geen logische stap. We zaten in San Francisco. Dat is al een hele duurzame stad waar iedereen al weet hoe het werkt. Dus dat was geen goede keuze. Je hebt 11 uur tijdsverschil. En als je naartoe vliegt, dan ben je doodmoe. En als je terugkomt ook. Dus het was niet zo succes. Dus daarom dacht ik naar New York verhuizen. Maar daar verdwaal je in de grootsheid van New York. Dus als advies voor ondernemers. Begin klein en maak kleine stappen. Het is mooi om grote dromen. Maar soms moet je ook wel weer met beide benen op aarde staan.
Ja, maar inmiddels is de fles dus wel wereldwijd verkrijgbaar?
Ja, nee, dat wel. Alleen voor mij, nogmaals, de impact is het allerbelangrijkste. En dat doe je door echt aanwezig te zijn in de markt en daar ook te begrijpen wat er speelt. Want het speelt per markt is dat toch weer anders. En dan kun je pas het verschil maken. Dus verkopen 1, dat gebruiken dat geld om onze missie te bereiken. Ja. Maar dan wel liever graag dat mensen ook weten waar je voor staat.
En die naam is dan ook overal hetzelfde?
Ja, die is overal hetzelfde. En die werkt ook overal. En die resoneert overal net zo lekker gelukkig.
Geweldig. Ja. Hey, dan. Je missie is natuurlijk de wereld schoner maken.
De petfles de wereld uit.
Van de petfles af. Ja. Hoe gaat dat dan eruit zien in de toekomst? Moet Coca-Cola ook in een dopper geschonken worden? Of
mag in een dopper. Nou, onze focus is kraanwater. Dus misschien dat zij hun eigen duurzame waterfles op de markt brengen. Ik kom uit de horeca. Postmix bestaat al volgens mij 25 of 30 jaar. Ja. Het zou natuurlijk leuk zijn als je gewoon je duurzame Coca-Cola fles in de supermarkt bijvult. Bijvoorbeeld.
Goed idee.
Ja. Nou, vind ik hoop dat ze luisteren.
Dan vond ik Postmix nooit zo lekker. Maar
nee, het heeft net een iets ander smaakje. Ben ik mee eens. Maar goed, je kunt ook zelf cola thuis maken. En je kunt ook, dat is misschien nog het allerverstandigste, gewoon water nemen en een klein beetje gember erin raspen. Dan heb je ook een ontzettend lekker drankje.
Ja. En je hebt nu, om je missie voort te zetten. Dus het gaat nu niet alleen maar over flessen. Je bent bezig ook met mensen te dingen te leren. Educatie, zoals je dat noemt.
Ja.
En daarnaast ben je ook nog een restaurant begonnen, om maar eens een zijstraat te noemen.
Nou ja, sowieso ben ik vrij meer in de natuur opgegroeid. Nou, niet in de natuur opgegroeid, maar wel met respect voor de natuur en het welzijn van mens en dier. Ik heb volop genoten van het consumentisme. Maar ik ben ook met beide voeten op de aarde gekomen en heb nagedacht van wel elke stap die je zet, en dat zie ik bij Dopper. In alle processen die wij doen, denken we na over elke stap die we zetten. Duurzaam inkoop van materialen, gezonde materialen, ga zo maar door. Maar dat is ook elke stap die je in privéleven zet. Het begint bij als je opstaat met je tandpasta, je tandenborstel, daar kun je al het verschil maken. Ja. En waar ik de hele tijd tegenaan zat te hikken, is dat ik heel graag geen vlees meer zou eten, omdat het mega impact heeft op de CO2-uitstoot en daarnaast nog dierenwelzijn. Liever geen vis meer wil eten, want de hele zee zit vol met plastic en dat eten we weer. Dus ik dacht, veganistisch is dan de enige optie. Alleen, hoe doe je dat? Nou, ik kon het niet lekker maken thuis. Dus ik ben geboren zo'n beetje in de horeca. Het was altijd mijn droom om een restaurant te beginnen. En toen dacht ik, dit is de kans. Elke stap die ik zet. Ik ga voor Dopper een fantastisch kantoor maken. Met daarin niet een kantine, maar een restaurant. Ah. Waar je heerlijk kan samenkomen, elkaar kan ontmoeten. Want dat is eigenlijk het belangrijkste van werk tegenwoordig. Ontmoeten. En waar je dan het pand gezonder verlaat dan dat je bent binnengekomen. En dat doe je volgens mij door, we noemen dat heel chic nu plant-based. Maar het is eigenlijk gewoon veganistisch te eten.
Nou, geweldig.
En het is super lekker. Ja. Ik zou nooit meer willen ruilen.
Waar vinden we het restaurant?
In Haarlem. Ja, Mama Gaia Haarlem.nl kun je het vinden. En Mama Gaia is een verwijzing naar de Griekse godin. Mama Gaia die op aarde kwam in tijden van chaos. En zij schiep dus daar weer een mooie wereld uit. En volgens mij leven we nu in de tijden van chaos. En dat gaat Mama Gaia, restaurant Mama Gaia, met één stap vooruit veranderen.
Nou, tof. Ik ben heel benieuwd en ik kom er zeker een keer langs. Marijn, dankjewel voor dit gesprek.
Graag.
Tot zover de zogenaamde podcast. De zogenaamde podcast is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.